próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Van GTI en OPC naar Renault, Spoor en Gazoo Racing. Een zomerse terugblik op de hete hatchback met Roy Kleiwegt en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Stefan, welkom bij deze speciale zomersaflevering van de Uitlaat. Om de zomervakantie te overbruggen leek me leuk eens terug te blikken op de afgelopen 20 jaar en dan eigenlijk vooral op één autotype, want elektrische auto's die zijn natuurlijk in opkomst, maar toch zien we dat dikke sportwagens en supercars die blijven volgens nog gewoon. Maar een ander autotype heeft in razend tempo het loodje gelegd en dat is de hot hatch. En nou, dat vinden we allebei jammer. En als er nog iemand op de redactie veel hot hatches heeft getest, dan ben jij het wel.
Ja, dat klopt helemaal. De laatste jaren misschien wat minder, omdat ik iets minder aan het testen ben toegekomen vanwege wat functiewijzigingen en zo. Maar ja, ik probeer toch altijd wel 10-20% van mijn werk uit testen te laten bestaan. Als het dan een hot hatch is, weet je, ik heb laatst nog met Marco even die video gemaakt met die Focus ST en die Golf GTI. En ik ben eigenlijk al heel lang fan van hot hatches. En dat was ik al voordat ik dit werk deed. Ik had een zwager ooit in de jaren 80 met een Renault 5 GT Turbo. In de jaren 90 een broer met een Golf GTI G60. En weet je, ik had zoals met Cadet GC 16 klepper gereden. Mm-hmm. En mijn eerste testauto ooit, in januari 2000, was ook een Polo GTI.
Heel grappig.
Dat was zo'n 1.6 16V met 125 pk. Nou, helemaal leuk natuurlijk. Mijn tweede vergelijkende test voor Autoweek was in het voorjaar van 2002 een Ford Focus ST170, een Honda Civic Type R en een Corolla T-Sport met het 192 pk blok. Wat zeg maar ook van karakter verandert boven de 5000 toeren met die variabele knock-off-verstelling.
De Civic heb je het nu over die?
Nee, die Corolla had 192 pk en die Civic had dan 200 pk. Ja, die Corolla was verder een beetje een brave auto.
Was toen ook best veel al?
Ja, was veel. Toen zaten ze rond de 200 pk. Toen kwamen ze rond de 200 pk.
Ja, want de Golf deed dat pas in 2004.
En in 2002 werd die grens eigenlijk door die Civic eigenlijk doorbroken. In 2001 kwam die Civic Type R naar Europa, hè? De eerste Civic Type R. Ja, sinds die tijd heb ik het wel een beetje mezelf toegeëigend hoor. Zeker die eerste 10 jaar bij Autoweek om lekker veel hot hatches te doen. Ik had daar gewoon veel mee.
Ja, nou ja, en we werden er ook mee overspoeld. Want in die tijd was
niet
het echt
normaal.
Van bijna elke hatchback in elk voor BNC-segment kwam wel een hot hatch versie. Ook van de meest obscure merken.
Ja, dat was eigenlijk bij zo'n persintroductie de eerste vraag. Hè? Dat werd die voorgesteld met benzinemotoren en diesels. En er was een vraag van, en wanneer komt de GTI, de RS, de ST, de type hupplepup?
Ja.
Dat waren gewoon imagomakertjes toen voor die modellen.
Ja, ongelooflijk. En dat kon allemaal op. En toen waren ze nog enigszins betaalbaar natuurlijk. Dat scheelde.
Ja, ik heb daar laatst nog een verhaal over gemaakt. Hoe de hot hatch eigenlijk bij Jan Modaal weggesprint. Hè? Vroeger was een hot hatch, was eigenlijk een beetje, het was een modaaljaar inkomen. Tot ongeveer 10 jaar geleden. Maar met die huidige BPM-regeling, Ford Focus ST is natuurlijk een voorbeeld. €57.000 begint het bij.
Ja.
Terwijl je een leuke Ford Focus ST-lijn, die heb je nog wel bijvoorbeeld voor modeljaar inkomen.
Ja.
Maar die GTI-prijzen, ook GTI-index heb ik toen gehanteerd voor dat verhaal. Ja, dat is wel echt uit de klauw gelopen in Nederland dan natuurlijk. Hè, met die BPM-straffen die ze dan krijgen voor die uitstoot.
Ja, en als je zegt, het vermogen is natuurlijk wel gestegen. Ze zijn ook wel technisch beter geworden, maar het gaat wel een beetje te hard. Is het
gaat wel heel erg hard. Ja. Het was echt om aan te geven hoe de hot hatch eigenlijk onbetaalbaar is geworden in Nederland.
Ja.
Kijk, als je dan kijkt, €57.000, om dan een Focus ST, ik vind het een fantastische auto. Maar ja, ongeveer €57.000 voor dat geld, dan is ook wel heel veel anders leuk speel wat meer auto dan is, hè? Weet je wel?
Dat is, maar ook weer niet het sportief, hè? Dan ga je een beetje naar bijvoorbeeld een mooie 3-serie of zo.
Ja.
Want iets als een Alpine of een instap Cayman, dat gaat ook wel naar de ton, hè?
Het gaat ook helemaal nergens meer over echt leuke autorijden. Ja. Is in Nederland gewoon onbetaalbaar geworden. Ja, of je moet een leuke elektrische auto hebben. Daar komen we misschien later ook nog wel even op. Of,
mm-hmm.
Maar Ja, het is wel hard gegaan. Maar ja, de eerste Golf GTI in 1976 kostte die €11.500, zeg maar, omgerekend.
Omgerekend, ja.
En dat was toen ook het modale jaarinkomen.
Oh ja.
Bruto inkomen van €11.000 ongeveer.
Ja, een mooi mikpunt dan.
En, dat heb ik als uitgangspunt genomen. En 2012... dan zat het zo'n beetje op 33.000, het modellenjaarinkomen, dacht ik. Of, ja, zoiets. Je moet het verhaal nog even terugkijken. Ja. Ik zat ook online, hoor. Maar,
nee, ik heb het online gezien op de website te vinden. Hey, even voordat we verder gaan, is het even goed om te zeggen dat we deze podcast wat eerder hebben opgenomen vanwege de zomervakantie. Dus stel, Volkswagen gaat ineens failliet of inderdaad Elon Musk blijft een alien of tijdreiziger, wat mensen zeggen, dan weet je waarom we het nu niet over hebben. Omdat we dus een aantal weken voor uitkomen dit al samen bespreken. Omdat het ook mooi tijdloos is. Voordat we er dieper induiken, wil ik even terugblikken op een GTO-verhaal uit 2004. Dat is me altijd bijgebleven, want toen liep ik zelf stage en dan maakt dat heel veel indruk. En het heette 11 tegen de 911. En jij hebt het gemaakt, al dan niet met Michiel, geloof ik,
Damian.
Mijn collega. Oh, met Damian, onze huidige hoofdredacteur, notabene. Ja, je had een 911, voor mij was het een Targa zelfs.
Ja.
En hebben 11 hot hatches bijgehaald. En het plan was zelfs, eigenlijk waren het alleen maar A- en B-segment hot hatches op 2 na.
Ja.
Dus zelfs het hele C-segment niet.
Leon zat erbij, geloof ik.
Een Leon en een Civic, omdat ze die toevallig in een dubbeltest hadden. Dus dan nog 9 hot hatches, alleen maar bezig met een kleiner.
Ja,
zoveel waren er toen.
Ja, we wilden op zoek naar het 911 gevoel in betaalbare autootjes. We begonnen echt onderaan, dus met die sportkamer.
Ja.
Die echt een sport, weet je dat?
Ja,
dat
was
wel een geinig ding was dat.
Heel hoog, met een hele lange pook.
Ja, en dan gingen we zo dat trappetje omhoog af. En, welke auto biedt nou relatief... hetzelfde soort sensaties als een 911, weet je?
Ja.
Dat was zo heel geinig. En die sportcar die gooide toen ook echt hoge ogen.
Ja, gewonnen,
en die echte
hè,
sport
toen.
Ook. Ja, maar die sportcar helemaal
ja.
toen. Dat was, en ja, toen had je zoveel keuze inderdaad, wat je zegt, hè? Zelfs in het A-segment.
De Lupo GTI was erbij.
Ja, ja, dat was ook altijd wel een geinig ding, maar die was wel heel duur toen.
Ja,
die was toen echt super duur.
Heel duur. Fabia RS, dat was een diesel.
Dat was een diesel, ja, een 130 pk ja. TDI. Ging
en,
wel hard.
Een Yaris T-Sport volgens
ja,
mij.
Ja, die T-Sports waren wel altijd een beetje tammetjes van die Yaris.
Ja, ja, daar komen we zo op terug. Die heeft Toyota, is samen Hyundai dan, maar die heeft zich wel hervormd hè, de laatste jaren. Maar goed, daar komen we zo op terug.
Ja, ja.
Als je ziet waar ze vandaan kwamen.
Maar dat was wel even met de neus in de boter vallen voor jou, hè, toen als stagiair.
Ja, want 11 auto's moeten wel als logistieke hulp moesten van her en der worden gereden. Maar ook om zoveel bij elkaar te zien.
Ja.
En zelfs een obscure auto als de MG ZR
160
inderdaad.
Ja, dat is wel een leuk ding hoor.
En, maar dat sowieso nog bestond, want het hele merk bestaat nu niet meer. Dat is dan zo'n obscuur autootje eigenlijk.
Er zit ook nog een Stilo Abarth bij.
Stilo Abarth, ja, met 5 cilinder. Ja. En dat was niet eens echt een goede old hatch. Hè?
Nee, dat was gewoon een snelle Stilo.
Ja.
Wel gave motor natuurlijk.
Ja. En van Alfa Romeo niet eens wat, want die had niet eens een hot hatch. Ja, de GTA was natuurlijk veel te zwaar voor deze
test. Ja, die 147 GTA, die was er al wel.
Maar,
dat was te heftig. We wilden echt een beetje betaalbaar houden. Tegen de 9-11, de 11 tegen de 9-11.
Ja, en dat die Sport K won, dat zegt wel een hoop. Want hij ziet er natuurlijk niet heel stoer uit of zo.
Nee,
maar
dat
het is een fantastisch autootje.
Heel leuk, met een heel oldschool blokje. 1.68 kleppertje met 95 pk maar. Maar zo'n pook, echt met zo'n metalen knop ook in zo'n auto. Weet je? Dat was in de tijd dat Ford voor die hot hatches echt wel helemaal los ging. Hè?
Ja, en het leuke vind ik van, want ik heb, ik ben bij Autoweek natuurlijk in 2008 in dienst gegaan. En ook, ik weet nog, mijn derde test was al een nieuwe WRX ST hatchback tegen een R32 en een Mazda 3 NPS.
Heb ik ook nog meegereden, Toen hebben wij nog wel eens achter elkaar aangezeten met een R32 en die
Subaru,
weet je nog?
Ja, dat kon dat nog hè, in Nederland.
Ja.
Maar, en daarna ook in die eindjaren 0 en begin jaren 10 ook nog zoveel hot hatches van allerlei merken. En het leuke vond ik dat... je wist van tevoren niet wat je ging krijgen. Dus je kon heel erg blij verrast worden. Dat of je ontdekte al een paar kilometer... oh, dit valt eigenlijk heel erg tegen. Want de stap van de gewone hatchback naar de hot hatch... ja, dat is maar net wat een team ervan maakte. Ze kon ook alle kanten op.
Ja, ja, ja. Hoeveel onderstel aanpassingen en alles. En die auto's van onder moet die eigenlijk best wel heel erg anders zijn... ten opzichte van de normale versie.
Ja.
In heel veel gevallen natuurlijk. Maar ja, je hebt ook wel eens auto's die in de basis wel al goed waren. Hè?
Mm-hmm.
Ford Fiesta bijvoorbeeld. Dat was in de basis al een hele goede B-segment auto. Prima voor zo'n ST natuurlijk.
Ja.
Weet je? Dan hingen ze er gewoon een 2 liter... 150 pk in, hè? En een Fiesta ST 2 liter, kun je je voorstellen.
Ja, met maar 150 pk tussen haakjes.
Ja, ja, dat was eigenlijk gewoon best wel een beetje een normale, simpel blok eigenlijk.
Ja.
Maar dat was wel een leuk ding ook.
Ja, Ford is natuurlijk altijd... heeft bijna een tegenvallende hot hatch gemaakt eigenlijk sinds die sportcar.
Nee, we komen er zo meteen misschien nog wel even op. Motorisch vond ik het soms een beetje tegen.
Ja, en ik moet zeggen, dan voor deed ik al daarvoor al dingen met escort en zo. Alleen dat is voor mijn tijd en dan weet ik niet.
Ja, XZ2i en zo. Ja. XZ2i's en had je ook... je hebt ook Fiesta RS ook wel gehad met een turboblok en zo. Mm-hmm. Maar ze veranderden telkens weer van naam. Dan was het weer XZ2 of dan was het weer Ford Fiesta RS Turbo. Ja. Volgens mij was het dan ook... Maar in Engeland vooral zijn die dingen legendarisch. Dan was echt de XZ2 was echt een begrip bij de Fiesta. En, en waar dat dan van de Escort had je de XZ3 en de RS, ook al een RS Turbo in halverwege de jaren 80. Dat was ook al een heel woest ding, hoor.
Het is ook echt een hot hedgeland, hè, Engeland.
Ja.
Dat is meer dan Duitsland.
Ja, gewoon. Engeland, op Instagram volg ik een paar van die accounts die dan Ford Performance en zo. En dan van die Engelsen. Nou, die is legendarisch. Zo'n Escort RS Turbo daar bijvoorbeeld. In Nederland was dat dan toch iets minder. XZ3 zag je dan wel nog wel, maar RS Turbo's, nou, die heb ik niet veel in het echt gezien.
Oké, nou, en het Ford komen we zo even op terug, want ik wou ik bij de basis beginnen.
Ja.
En, GTI is bijna een soort type naam geworden, terwijl Volkswagen heeft natuurlijk de origine. En jij hebt voor mij bijna alle van Golf GTI's wel gereden, volgens mij.
Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik de Golf 1 GTI, daar heb ik alleen in meegereden.
Meen je, terwijl ik hem wel gereden?
Ja, dat weet ik. Maar dat was een vriend van mij had zo'n ding. Het was dan een vroege 1.6 en later had je een 1.8 met 112 pk. Maar dat was wel echt een goed ding, hoor. Dat was echt, die heeft natuurlijk wel echt wat teweeg gebracht. En toen de Golf 2 was eigenlijk vooral de 16-klepper en dan zeker de versie zonder kat leuk. 139 pk, 86. Die was echt snel. Mm-hmm. Toen kwam de katalysator, er ging de 10 pk vanaf, had die 129 pk. En die was op zich nog wel aardig. Ja, die 8-klepper was echt gewoon te tam. Zeker toen die een kat kreeg, was hij nog 107 pk. Ik heb vier jaar geleden nog een keer zo'n ding voor Classics getest tegen een Cadet GSI.
Oh, leuk.
Ja, leuke, snelle, vlotte Golf, maar geen sensatie. G60 was ook echt leuk. GTI G60 met die G-lader die eerder al in de rallygolf zat. En in de...
G-lader, soort supercharger.
Ja,
maar anders,
mechanisch compressor met een riem aangedreven vanaf de krukas. En dan de vorm van een G, soort die compressor.
Ja.
En dan... Maar de dingen klonk wel heel bizar. En G60 en 16V van de Golf 2 spectaculair. Golf 3 was echt helemaal niks. Golf 3 2.0 8-klepper, 115 pk. Ja, die had nooit GTI mogen heten. Daar heb ik ook best wel veel mee gereden.
Okay.
En dat vond ik echt leuk.
Nou, voor je werk al, zeg maar.
Nee. Leuk, snelle Golf. Okay. In de familie had iemand zo'n ding en daar reed ik dan wel eens mee. Had je wel ook een 16-klepper van 150, was wel aardig. Maar bij de Golf 3 was eigenlijk de Golf die je moest hebben, de VR6. Maar dat was geen GTI.
Nee, precies.
2,8 liter.
Net nu de R-modellen is natuurlijk anders, ja.
Ja, en dat was eigenlijk een hele comfortabele, snelle Golf. Meer een soort GT was dat. Maar dat was wel gaaf, met die dikke motor. Oké, nou, de Golf 4 dan. Nou, was aanvankelijk ook niet zo heel leuk, hoor, als GTI. Dat was dan wel een heel goed blok. 1.8 20V Turbo. Echt een van de beste motoren Volkswagen ooit gemaakt had. Maar dan had hij in de Golf GTI, had hij dan maar 150 pk, weet je.
Okay.
En in een later had je natuurlijk 225 pk, ook in een Audi TT en zo. Maar later toen werd die Golf GTI van de vierde generatie wel wat leuker. En toen was 25 jaar... Het was 25 jaar GTI, 2001.
Mm-hmm.
Toen hadden ze een wat leuker aangeklede GTI gemaakt. En die had in Duitsland met datzelfde 1.8 20VT-blok 180 pk. Maar de Nederlandse importeur leverde die met 210 pk. En toen werd het leuk. Maar
voor de Golf 4, dat is wel fors,
ja. En van de Golf 4 GTI heb je dus ook een V5 gehad met zo'n 5-cilinder.
Ja.
En ook nog...
Het is een hele rare motor, een soort ingekorte 6 in lijn. Of
gewoon een ingekorte VR6. VR6 min 1 is het. Maar die klinkt net zo bruut als een VR6.
Ja.
Ja, is dat dan een goede GTI-motor? Ja, ik denk dat...
Hij heet ook geen GTI, toch?
Ja, je hebt een GTI dus ook nog als V5 gehad.
Oké.
Eerst niet, hè. Eerst was gewoon, weet je, had je Highline met de meest luxe uitrusting en dan V5. Maar ze hebben in die GTI van de vierde generatie dus ook diesels gehangen, hè. 150 pk TDI-blok.
Nee.
Dat was al een aardig dieseltje, zeg maar. Maar in Duitsland hebben ze hem ook nog wel als GTI TDI 110 pk geleverd. Dat vond ik... Maar Golf 4 moet er niet te lang bij stilstaan. Ze moeten gewoon naar de Golf 5 GTI. Toen met die echt...
Maar stond van GTI bij de begon ook toch met de R32 bij de Golf 4, toch?
Ja, toen kwam de R32 ook. Ja, dat was echt wel heel gaaf. Natuurlijk.
Dat is geen GTI, maar het is wel een hot hatch.
Ja, dat is echt een hot hatch. Ja, dat was eigenlijk met die motor van die 2.8 V6 4Motion. Maar dan wilder, 3.2 liter, 240 pk, 4Motion ook. Leuk uiterlijk, mooie Recaro's.
Ja.
Dat was echt wel een dikke Golf, ja.
Ja, ik vind het een soort cultstatus die auto. Hè? Als je een mooie net versie hebt, maar heb je veel geld waard.
Nou, ik had laatst een keer uitgezocht, 25.000 tot 35.000 euro.
Ja.
Voor een nette Golf 4 R32.
Ja.
Meer dan voor een 5 R32, omdat het de eerste was.
Ja, ja, grappig.
Ja, nou, Golf 5 GT was wel weer echt leuk, hè? Daar hadden ze echt weer een speciaal ding van gemaakt. Even wat andere uiterlijke aanpassingen, al van meet af aan, weet je wel? Want vaak was het natuurlijk altijd zo, bij die Golfjes moest je altijd een beetje zelf mee aan de slag, hè? Dat deed natuurlijk ook heel veel van die gasten.
Zelf een optisch tuning,
ja,
zeg maar.
Precies. Ja, precies. Maar die Golf 5 GT, die klopte wel, met een zwarte randje, zo dat crimson baardje noemden ze dat, ja, zo, ja, die grill.
Ja,
ander grilletje. Ja, en de ruitjesbekleding kwam terug. Ja, ja. Dat
en een nieuwe motor toen, die
2 liter TFSI.
TFSI voor, ja, het eerst. Ja. DSG voor het eerst in een,
ja,
GTI.
Ja, 200 pk. Klonk, ja, ook leuk. Ja. Dat vind ik nog best wel leuk. Ik vind de Golf 5 de minst mooie Golf, denk ik, van alle Golfjes. Maar de GTI vind ik dan wel weer leuk.
Ja.
Ja, dus die Golf 5, daar vond ik ook de GTI eigenlijk leuker dan de R32.
Ja, die klonk alleen heel goed.
Ja, die klonk, motor. Maar die was wel heel erg zwaarlijvig.
Ja, een beetje onderstuurd.
De GTI was eigenlijk gewoon volgens mij bijna net zo snel of sneller, zelfs op tussensprints.
Op
ik heb ze wel eens naast elkaar gehad.
Ja, en ze werden natuurlijk heel veel getuned.
Ja.
Dus bijna de helft van de personen die zo'n GTI reed, die ging wel naar 225 of 240 pk. En dan was, ja, hij sneller dan die R32, omdat hij veel lichter was.
Ja, 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 dus dat was wel weer leuk. Vanaf de Golf 5, nou, Golf 6 en alles, was GTI klopte gewoon wel weer altijd. Hè?
Ja.
Alhoewel, ik had laatst toen natuurlijk die Golf 8 GTI even naast die Focus ST gereden. En dan was wel, vond ik hem echt gewoon week naast die Focus ST. Ja. Week ding.
Ja, maar ze zijn het gaan opsplitsen vanaf de Golf 6 en Golf 7. En eigenlijk de Golf 7. Hè? Dan kreeg je natuurlijk de GTI en dan de GTI Performance.
Ja.
En dan de Clubsport en de Clubsport S.
Ik heb eens met een Clubsport S gereden. Ja. Hè? Zo'n ding zonder achterbank. Die, ja, was wel echt hardcore.
Ja. Ja. Dat is gewoon een soort bijna een circuitauto en toe.
Het was een beetje Megane radicaal-achtig.
Ja.
Hè?
Ja.
Echt,
Maar dan van GTI werd het op een gegeven moment lastig. Hing het er heel vanaf welke versie je had. Omdat de Performance gewoon nog veel beter was dan de standaard GTI. Ja.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel bij Golf geweest. Je had altijd heel veel versies van de GTI. Ja. Zoals ik net ook al bij die Golf 2 zei. Hè? Ja. Had je eigenlijk gewoon 3 versies op een gegeven moment. Op het laatst had je een 8V, een 16V en een G60.
En je had van die GTI Golf 5 ook zo'n 50 jaar edition volgens, ja, mij. Die heb ik ook nog.
Ja, een limited, en Nederland had dan ook een Limited 240 noemen, ja, ze dat. Bij Ponwa zat er heel goed in Nederlandse actiemodellen.
Ja, dat was echt een chipje van Abt zat daarin.
Ja, ja. Die heette dan een Limited 240, ja, of zo.
En ik vond wel, want de Golf R inderdaad, die kreeg toen bij de Golf 6 ook een 4-cilinder. Dus het onderscheid, ja, werd kleiner.
Ja, ja.
En die Golf 6 R, die is me ook niet eens zo bijgebleven als een bijzondere, nee, auto. En toen pas bij de Golf 7, toen kreeg ineens R GmbH, echt zo'n, ja, apart BV'tje, mocht, ja, toen zich in bezighouden. En toen vond ik ineens voor het eerst, ja, de Golf R leuker dan de GTI.
Ja, toen hadden we hem tegen een S3 en een toenmalige, ja, A45.
Ja, en toen won die Golf, ja, ook op prijs. Ja. En ik heb ook de Golf R-variant gereden op het circuit. Op de Ascari, notabene.
Ja, R-variant, dat vind ik ben dol op snelle station wagons. Ja. Dat vond ik echt gaaf. Dat je gewoon een soort mini-RS6 eigenlijk.
Exact was dat. En hetzelfde komen zo voor de Seat Leon Cupra R. Ja. Aan het eind van de vorige generatie Leon. Maar ik vond het vooral toch bijzonder. En dat zien we bij een hoop van die andere merken ook. Zodra maar een klein bedrijfje echt zijn eigen ding mag gaan doen.
Ja.
Worden die auto's altijd beter van.
Dat was toen bij Seat met Cupra.
Ja.
Toen had je de eerste Leon Cupra. Nee, de Cupra R. De eerste Cupra R, mm-hmm, dat was zo'n andere auto dan de gewone Leon Cupra. Die,
ja,
die Leon Cupra had de 2.8 V6 4Motion, van de Golf, ja, V6 4Motion. Leon Cupra R, daar gingen ze echt helemaal los met zo'n speciale afdeling. En die kreeg dan ook het Audi S3 blok.
Ja,
eerst met 210, ja, eerst met 210 en later 225 van die legendarische 1.8 20 VT.
Ja.
En dat was echt een hardcore ding hoor, die eerste Leon Cupra R dan, hè.
Ja, maar voor mij ken dat.
Die ken jij ook nog wel van je stage.
Ja, die zat namelijk bij jouw 11-911 test.
Was dat die er al bij? Was het?
Ja, voor mij wel. Die had in een test tegen Civic Type R.
Ja, oh, dus zat die er ook al bij? Ja?
Ja, ja, in 2004.
Ja, oké.
Okay,
ja.
Was de uitgaande model van die generatie.
Ik heb ook wel eens een test gemaakt met een Cupra R tegen de eerste Focus RS en de eerste Astra Opus C.
Oh ja.
Dat was die test heb ik ook wel eens gemaakt.
Maar ik vind het gewoon fascinerend dat een groot bedrijf met al zijn marketingmedewerkers en budget kan dus vastlopen op een auto waardoor, ja, het een allegaartje wordt. En, ja, dan geef je gewoon een klein clubje mensen, geef je de vrijheid en, ja, dan wordt het dus altijd beter van.
Ja, ja, dat is, ja, die zijn alleen maar gefocust op dat ding. Ja. En ja, geld speelt dan ook even iets minder een rol natuurlijk.
Dus jij noemt al Seat en daar wist ik eigenlijk niet eens van. Maar we hebben het gezien bij Peugeot, we hebben het gezien bij Renault, ja, weet je wel. En, ja.
Peugeot Sport werd toen opgericht, ja, hè? Een jaar of 10 geleden of zo.
En en dan weet die auto's ook ontzettend veel beter van. Marco, ja, heeft het laatst over gehad bij de 208 GTI voor en na de facelift.
Ja, ja, dat was een verschil.
Dat was,
hè,
een enorm verschil. Ja. Eigenlijk vlak voor de facelift had je al de GTI 208 GTI bij Peugeot Spoor.
Ja, en was dat ook niet 30 jaar of zo? Ja. De leerder van 30 jaar 205 GTI, ja, was die ook gemaakt.
En hij herkende, hij zegt ongelooflijk dat hetzelfde, ja, auto was.
Ja, ja.
En terwijl maar even een team die net even met de dempers wat, net even, ja, de wielvlucht anders. Ja. En wat een verschil. Hè? En gewoon een paar coureurs erbij die zeggen, joh, hoe maken we hem leuker?
Ja.
In plaats van alleen maar misschien de mensen van de technische afdeling. Hey, maar dan hebben we het over de Golf gehad. En maar stiekem heeft Volkswagen natuurlijk heel erg gestrooid met het GTI-label. Ook, ja, op de Polo en de Lupo. Maar dan heb ik onlangs nog een Polo GTI getest. Was eigenlijk een hele saaie, zapige auto. Maar dat geldt eigenlijk voor alle Polo GTI's wel? Of is er, springt er nou nog één tussen uit voor jou? Zeg,
er was één leuke. De Polo GTI... Op een gegeven moment had je die generatie die kwam in 2001 op de markt met die ronde koplampjes.
Ja.
En die kreeg toen later ook een facelift. Dan had je toen een GTI van 1.820 VT met 150 pk. Maar daar was ook een Cup Edition van gekomen met 180 pk. Die was wel aardig.
Okay.
Maar er zijn er maar heel weinig van.
Dus toch is een speciale Cup-versie. Ja, dat moet het wel zijn.
Ja. Ja, en die leek dan qua uiterlijk ook een beetje op de Cup-auto voor het circuit.
Ja.
Die was wel aardig, maar ja, dat Polo GTI heeft nooit echt... Dat heeft wel een beetje een schaduw geleefd van de Golf GTI. Hè?
Ja. Terwijl, er zijn genoeg leuke bezig met rond hatches, maar ja. De Polo GTI was toch altijd een hele brave jongen.
Ja, altijd wel. En weet je, nu ook de huidige, met die is echt bloed en bloedsnel natuurlijk. Ja. Hè? Met die, ik geloof nooit dat die 2 liter TSI 207 pk heeft wat ze opgeven. Nee, die heeft echt wel meer,
220
hoor.
Zeker wel.
Dat ding van jou was echt snel, hè, die jij laatst had.
Ja, hij was voor mij net zo snel de sprint als jouw Focus ST.
Ja, inderdaad.
Dus daar zit niet in, maar ja, dat is meer dan rechtuit alleen.
Ja, hard, en, het was verder ook wel, hij betrok je niet zo, hij pakte je niet.
Nee.
Die auto pakt je niet.
Dus, en in die zin is het wel, ja, je moet het wel weten, want de letters GTI zijn dus niet standaard een leuke auto. Het verschilt heel erg per model.
Ja.
En dat vind ik ook voor R, want we zeiden al, Golf 7R is eigenlijk misschien wel de beste. Ik vind op zichzelf de Golf 8R, van ze hadden meer uit kunnen halen, maar hij is wel goed gelukt.
Ja.
Terwijl,
die heb ik niet gereden.
Je had de Golf 6R Cabriolet.
Ja, die heb ik toen ook gereden.
Ja, dat was verschrikkelijk slecht.
Ja, dat
die had toen ineens echt alleen voorwielaandrijving, terwijl de normale Golf 6 had vierwielaandrijving.
Er waren twee van die dingen die dat hadden. Een Scirocco R had het ook.
Oh, ja.
Die had diezelfde
die
motor.
Was wel leuk.
Ja, die was leuk.
Die was leuk,
maar die had ook alleen vierwielaandrijving. Ja.
Maar die cabrio was heel week en ook niet stijf en heel zwaar.
Misschien een
en,
beetje een geheimtype, een Scirocco R.
Ik zie hem in Nederland best wel vaak rijden.
Ja.
Tenminste, vaak, niet iedere dag. Maar, zeg maar
ik vind
maar,
het best een mooi model.
Meerdere keer per maand zie ik wel eens een Scirocco R.
Het is een mooi model.
Ja, en dan vaak zie je nog even verlaagd, zie je dan. Ja. Dat zijn mensen die doen met een auto.
Ja, je moet goed kijken of het niet een 1.4 TSI is die ze nog even gechipt hebben.
Sowieso was de gewone Scirocco met die GTI-motor was eigenlijk ook wel de betere GTI.
Ja, lager zwaartepunt.
Ja.
Maar goed, zeker
met ding. En voor mij was het... Ook nog een GTI-cabrio trouwens in die tijd. Golf
GTI-cabrio 6. En een R-cabrio.
Ja, die waren allebei matig.
Ja.
Maar aan de andere kant van het spectrum, en dat had ik dus niet verwacht. Het is bijna geen on-hatch meer. Nu is dus een R-versie van de T-Roc, dus de SUV.
Dat klopt, ja.
En dat is een hartstikke leuke auto.
Die heb jij tegen een Countryman Cooper S.
En dat was echt een van mijn grootste verbazingen van het jaar. Die auto, want die Countryman, er was eigenlijk geen bal aan. Was gewoon luxe en snel, maar totaal niet leuk om te rijden. En die Golf, T-Roc R... Ja. Ja, dat was echt alsof je een kleine Dakar-auto had. Die aandrijf lijn was fantastisch.
Ja.
En je kon ontzettend mee gooien en smijten. Besturing was direct...
Is hij na de facelift al teruggekomen eigenlijk? T-Roc
is toen
net gefacelift. Even
dat
kijken,
weet ik niet. Misschien niet in Nederland.
Nee, dat is echt zo'n versie die ze in Nederland dan schrappen.
Ja, het zal veel te duur worden.
Ja.
Maar dat is echt ook een geheimtip. Want dat is van als je wat hoger wil dan dat... Het is een van de leukste... Nou, net zo'n Formentor, hè. Die zijn ook zieken best oké.
Ja.
Van Cupra, natuurlijk eigenlijk beetje dezelfde auto.
Ja. Ja.
En dat zijn verrassend leuke auto's.
Ja.
En op die manier leeft dan misschien via R GmbH, leeft dat GTI-gevoel nog een beetje door.
Ja.
Dan tot zover Volkswagen. Dan wil ik even door naar een belangrijke Duitse concurrent, Opel, met zijn Opel C-modellen. Want het ging ook altijd alle kanten op.
Ja, ik moet zeggen, ik vind wel de moeder aller Opel hot hatches, is toch wel de Kadett GSI 16 klepper.
Mm-hmm.
Met dat fantastische C20 XE-blok, 150 pk.
Ja.
Kors wordt ook met die motor aan die motor gezeten. Of was het nou Lotus? Dat zoek ik nog even op. Ik heb daar wel zo'n ode. Mm-hmm. Ik heb wel zo'n ode aan dat blok geschreven.
Ja.
Die motor kwam ook in de eerste Astra.
Dat is even door op die motor. Want je gaat zeggen, wat is dat voor blok? Of
2 liter 16 klepper.
Ja.
En dat blok is heel lang in de racerij nog gebruikt. Die had een 150 pk met kat, 156 zonder. En die had tot 300 pk in de racerij. En ik heb ooit met een WTCC auto gereden.
Okay.
Dat was een Chevrolet Nubira. Was dus die motor.
Oh, bijzonder,
Het was in 2000, weet ik van wat, 7 of 8 of zo.
Mm-hmm.
En dat was wel een gaaf blok. En dat was die
GSI... Een toerenmotortje nog.
Die Kadett GSI 16V, die was zo snel, jongen. Eigenlijk was alleen een Peugeot 309 GTI 16 klepper was nog sneller in die tijd. Dat was ook zo'n gekke auto. Maar we hebben het nu nog even over Opel. Ja, de eerste Opel C, dat was mijn derde introductie ooit, ook weer in januari 2000. En die had 160 pk. En dat was een 2 liter atmosferische motor. Het zag er wel heel mooi uit hoor, mooi onderstel en zo. Motor was best wel tam al voor die tijd.
Mm-hmm.
Maar binnen 2 jaar had die eerste Astra Opel C dus al een 2 liter turboblok met 200 pk.
Ja.
Dat was een leuke auto. Had je ook een station wagon trouwens.
Oh ja, lachen. Ja.
Ja. ja, die open C's waren leuk. Maar die komt ook goed kwijt, 200 pk. En toen die Astra die daarna kwam, dat was dus de... Even kijken, de Astra... Astra H al, mm-hmm. denk ik, die eerste OPC. Maar dat was die, waar, die GTC,
dat
was
dat
die GTC.
Uit 2004.
Ja, dat was die GTC OPC, was ja. dat, weet je?
Ja.
Die was woest, met 240 pk, die klonk woest. Die kon het al best wel wat minder goed kwijt, vond ik. Maar dat was wel een dik ding, weet je wel? En die generatie daarna hadden we van de GTC ook weer een OPC. Daar heb je ook nog wel veel mee gereden.
Ja, die werd heel zwaar toen.
Die was zwaar.
Ja, echt de GM-onderstel.
En kilo's hem echt nekken, hè?
Ja.
Ja.
En toen zijn we nog met die auto naar Brabant geweest.
Maaskantje, met een Megane Coupé erbij.
Als de eertoon aan de Manta, hè?
Ja, aan de Manta, ja. Daar hebben we nog een kipknots nog staan eten.
Ja, zeker, ja.
Die snackbar is die daar eigenlijk nog?
Volgens mij wel.
Ja?
Dat zou wel gek zijn.
Ja, we een keer langs gaan voor een kipknots.
Ja.
Blijft leuk.
En dan met een Corsa E nu, in moderne vorm.
Ja.
Een elektrische Corsa, ja.
Ja. Neem een Vega-knots.
Ja, dat was wel mooi bij de tijd inderdaad.
Ja.
En, maar ook van de Corsa zijn natuurlijk een hoop. En daar was het ook het groot verschil, want die was stiekem best leuk. Het was niet de beste hot hatch, maar hij was wel gaaf omdat er wel een beetje leven in zat.
Nürburgring edition.
En wou ik zeggen, weer zo'n special edition en ineens viel alles op zijn plek.
Ja, want in het begin ik had zo'n Corsa OPC, toen die uitkwam had ik hem tegen een Clio RS en een Mini Cooper S.
Mm-hmm.
Ja, dat vond ik echt wel de minste van de drie, by far. Wel,
nou, ook weer over 2003, 2004, denk ik? Of later?
2006 al. Ja. Vroeger had je ook wel... Je hebt daarvoor ook wel Corsa GSI gehad van de Corsa A. Nou, dat was ook best wel tammo qua vermogen, 100 pk of zo. En toen had je die Corsa B, had je GSI. Corsa C GSI, daar zag je het ook bijna helemaal niet aan.
Nee.
Weet je, dat was ook 1.8 16 klepper. Maar die OPC, met die Nürburgring edition, toen was het echt leuk.
Ja.
Ja. Maar dat was eigenlijk ook de laatste, hè?
Nee, daarna is het nooit meer ingekomen. Nee. Een soort afsluiter. En dat was ook wel duur. Maar ineens had hij ook een sperdiff op tussen de voorwielen gekregen. En het vermogen is opgekrikt. En de besturing was scherper. Dat was echt dat je... En dan, dat is wat ik net noemde, dan stapt hij in. En dan reed je twee bochten. Dacht je ineens, maar wat is hier gebeurd?
Ja, hè? Ja.
En dat vond ik altijd bij hot hatches zo leuk. Want je kon zo verrast worden.
Ja, dat was echt
omdat je geen idee had wat ze ervan van gemaakt hadden. En in zijn totaliteit, hoe zit je dan OPC tegenover GTI? Ja, GTI is wat standvastiger, hè? OPC ging,
OPC
alle,
ging
kanten
alle kanten op.
Dat geldt voor Opel sowieso wel.
OPC, dat maakte ze ook, Safira OPC's. Meriva OPC. In Nederland nooit geleverd.
Ja.
1.6 turbo, 180 pk. Ik vind dat dan wel weer, dat vond ik wel iets hebben.
Hebben die wel eens gereden, die Safira? Het is gewoon een MPV.
Dus, Safira OPC heb ik allemaal gereden.
Ja.
Ook de eerste versie was echt wel geinig. En de tweede versie, dat was tegelijk een introductie op Sicilië. Was tegelijk met de Astra OPC waar we het net over hadden. En de Vectra OPC met die 2.8 V6 turbo.
Oh ja.
En die Safira en die Vectra was je op dat gladde asfalt van het voormalige Targa Floria circuit. Was je echt alleen maar aan het schaatsen met die voortrein. Weet je wel? Echt, dat was echt krankzinnig.
Ja. Dat is altijd leuk op circuit met hot hatches, hè? Zoeken naar de grip van de voorwielen en insturen. Ja. En dat was dan...
Targa Floria was gewoon een stratencircuit natuurlijk. Hè?
Ja.
Ik was vorig jaar nog op vakantie, heb ik nog delen daarvan ook weer gereden. Maar dat was toen een introductie met drie OPC's tegelijk. En dan zag je ook inderdaad, OPC deed gewoon, ging alle kanten ook gewoon op.
Ja.
Maar aan de ene kant is het wel weer leuk om terug te blikken op die tijd, dat het gewoon kon, hè?
Ja. Nee, die is allemaal kansloos,
Sportieve MPV.
Ja, hup, doe maar joh. Ja. Andere dempers eronder, leuk voor de papa's.
En die Vectra ook, jongen. Die Vectra, dat was een hele dikke Opel gewoon. En daar heb ik altijd wel een zwak voor gehad. Maar dat is dan misschien ook wel een stukje subjectiviteit. Maar,
nee, dat klopt. Ja. Maar sowieso dikke stationwagens niet zijn de premium.
Ja.
En dan dwalen een beetje af van de hot hatch of zo. Maar dat zijn natuurlijk wel grappige auto's. Dat je natuurlijk ook nog een Laguna GT is nog geweest.
Ja.
En een Volkswagen Passat R36 en zo.
Ja,
dat is ondenkbaar dat het nu nog... gemaakt zou worden, zoiets. Nee, benzine, laat staan. Elektrisch heb je wel meer vermogen natuurlijk.
Ja,
maar dat scherpt onderstel is wel weg. Kijk even al naar de tijd. Want heb ik vandaag eigenlijk nog maar twee merken behandeld. En ik wil... laten we het gewoon nog even maken uit de loop wat uit. Want dan gaan we even naar de Aziatische hoek.
Ja.
Wil ik even doen. Want in Japan en Korea komt later pas gaan ze ook het alle kanten op. En sommige, zoals jij zei, dat T-sport is altijd wat... een beetje zacht aardig, een beetje zacht ei. Zelf vind ik een beetje geld voor Mazda 3 NPS. Dat vond ik ook nooit. Hoe goed de Mazda 3 was, de NPS vond ik tegenvallen.
Ja, wel heel dik met die 265 pk op die voorwielen.
Ja.
Maar dat was ook wel, wel een woeste auto ook.
Ja, maar qua aandrijflijn, qua
onderstel.
Was het een beetje sowieso.
Ja.
Maar ondertussen was daar Honda.
Ja, maar die hadden natuurlijk al eind jaren 80, jongen. Toen kwamen ze die CRX's had je.
Ja.
En toen kwam die VTEC, die eerste VTEC, ook in de CRX. Maar die kwam dus ook in de gewone Civic.
Ja.
Die was ook wel geinig. Had je gewoon zo'n Civic 3 dus, een heel laag ding was dat. Die had je dus ook met dat 150 pk VTEC blok. Dat was wel leuk. Maar toen eindelijk kwam de Type R, dus van die ene generatie, een soort MPV-achtige Civic was dat, noem ik het altijd. Weet je wel, met die poke op dat dashboard. Ja. Waarvan de eerste Type R naar Europa kwam. Want van die Civics daarvoor was het niet 1.9 of zo, had je al een Japan al Type R's.
Ja, dat is in Integra Type R's en zo al, toch?
Ja, die hebben we wel gehad. Ja, ja. Maar de Civic, dus die eerste Type R kwam in 2001. Ja, dat was al een gaaf ding. Die had ik ook al in die test toen ik net bij Autoweek zat. Mm-hmm. Ja. Die won ook de test toen.
Maar ongelooflijk klein fabrikantje, Honda, ja. Is niet echt groot, maar die hot hatches, en dat is, die maak je niet voor Amerika, die maak je voor Europa. Ja. Dat was ineens steengoed.
Ja, ja, die Type R's zijn altijd wel goed geweest.
Ja, nog steeds, hè?
Ja.
Want er komt er ook weer een nieuwe van. De nieuwe Civic komt er weer een.
Ja, en iedereen. Veel toeren. Ja. Hè? Altijd bijzondere motoren. Laatste, ik vind de huidige turboblokken ook heel gaaf van de Type R's.
Ja, maar niet alleen. Ook de versnellingsbak, het schakelt
zo
de besturing.
Goed. Ja.
Ja, maar grappig, jij, het zijn ook wel jouw merken. Wat Marco en ik wat zeiden, het is als je wil weten wat Porsche zou doen als een hot hatch zouden maken, dan moet je een Civic Type R hebben.
Ja.
Alles qua besturing, schakelen.
Ja, alleen dan is het interieur misschien niet.
Nee, interieur niet, maar qua rijden.
Ja, Porsche, ja. Ja. Kijk, Porsche maakt natuurlijk ook van het interieur wel. Ja. Maar goed, ja, inderdaad, qua rijden inderdaad. Ja, ja.
Dus dat Honda eigenlijk op eenzame hoogte. En dan, want we spreken vaak over Ford en Renault als de Europese toppers. Maar Honda is eigenlijk wereldwijd, hoort eigenlijk
zeker
altijd wel bij. Hè?
Ja. Ja, het is jammer dat als Mazda het zou doen.
Ja, raar, hè?
Nu, dan zouden ze echt goede auto. Want ik vind de Mazda 3 echt super auto.
Ja.
Als je daar een hot hatch van zou maken.
En dan echt licht maken.
In Amerika heb je wel een Mazda 3 van met een wat dikkere motor, een 2,3. Maar dat is geen hot hatch.
Nee, nee. Ja.
Maar die Mazda zou zo'n perfecte basis zijn. Maar ja, dat is helemaal. Mazda is natuurlijk zo'n kleine fabrikant, die gaan dat echt niet doen.
Nee.
Die lopen natuurlijk best wel achter op heel veel gebieden qua elektrische aandrijving. Ze komen nu dan met die plug-in in de CX-60. Ja, dan is Holte Hatch wel even nu waar niemand meer eigenlijk nog op zit te wachten.
Nee,
behalve wij dan.
Ja.
Dat zou ik ook wel eens zien als Mazda er nu echt weer werk van zou gaan maken.
Ja.
Ja, ze hebben natuurlijk in het verleden ook wel eens een 323 Formula 4 gehad. Dat was ook wel, maar zo exclusief en zo duur voor die tijd. Praat je over 1990.
Dat was voor auto, want ik ken hem.
Dat was een 323, eigenlijk de voorganger van de 3. En dan had je een hatchback Formula 4. En die had die ook iets van 180 pk al, hè, 1990.
In die tijd, zo, dat is wel veel.
Dat was eigenlijk een soort tegenhanger van de Nissan Sunny GTI-R. Dat
bizar.
Was ook zo'n bizar ding. Ja, 220 pk, hè? Dat is dan Sunny GTI-R.
In die tijd?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja,
ja, dat zijn auto's, die ken ik dus niet goed, zegt ze. Roy,
maar dan had je dus de Formula 4 323, die had ook 180 of zo. Nou, dat was echt. Maar goed, dat reed dan vooral in Japan rond. Hè? En dat zijpelde dan een beetje door naar Europa.
En waren er wel goede auto's kan onderstellen of heb je ze ook
nooit
zelf gereden?
Nee, nee.
Hey, en dan hebben we nog Suzuki, wat natuurlijk.
Ja, Swift
een hele goede snaar weet te raken altijd.
Swift GTI, jaren 80 was al leuk. Jaren 90. Swift Sport,
Swift
altijd
Sport.
Leuk, hè? Nog steeds, hè? 140 pk.
Ja, zoiets. Ja.
Ja, maar wel heel leuk.
Gewoon heel licht. En het goede voorbeeld van hoe je met weinig budget toch hele leuke auto's kan maken eigenlijk.
Ja.
Want ook de Ignis Sport, wat jij al zei, uit die dat was die ook nog een leuke auto.
Ja, het was natuurlijk een onooglijk autootje, zo'n Ignisje. Maar die kon je dan ook helemaal met die Suzuki Rally kleuren krijgen.
Ja.
Hè? Ja. Maar de sensatie was wel goed.
Ja, en veel Europese merken hebben het een beetje laten liggen. Ik vind zelf, daar komen we later nog op.
Nou ja, Toyota eigenlijk. Heeft nu natuurlijk echt mega, mega veel werk gemaakt van die GR-jaren. Dat is echt ultiem
rally-autootje
voor de straat. Onvoorstelbaar.
Ja.
Terwijl vroegere T-sports vond ik altijd wel wat tam. Weet je, die eerste jaren T-sport en de tweede jaren T-sport.
Ja.
In die tweede jaren T-sport zat dan een 1.8. In die eerste 1.5 was leuk, maar wel wat aan de tamme kant.
En zeker naast die Aziatische concurrent van Suzuki en Honda.
Ja, precies.
Was natuurlijk eigenlijk.
En die Corolla T-Sport die ik toen had met 192 pk, daar zag je verder ook niks aan. Onderstel was ook niet heel, heel denderend of zo. Motor was wel heel leuk.
Ja.
Ja, dus.
En toen ineens bij Toyota, want ik bedoel, het past ook bij Toyota, hè? Het was heel braaf, heel saai merk, heel degelijk. Dus dan een hatchback die dan niet te spannend is.
Ja.
En ineens, ja, voor mij in 2018, nog los van de Supra en zo, was meneer Akiya Toyoda, waarvan wij nog wel eens horen dat hij No More Boring Cars wil maken, was daar de jaren GRMN, de eerste.
Ja, die was ook wel
goed. En dat is een beperkte oplage, dat is in Europa ontwikkeld en gemaakt.
Ja. Was er nou een compressormotor?
Ja.
Ja, hè?
Ja. Dat is een uniek motortje. Voor mij nog van Lotus kwam dat blok ook in samenwerking. Want heeft Toyota natuurlijk ook weer een motor aan hun geleverd, die compressor geloof
ik. Ja, die 3.5 V6 waar ik nog mee gereden heb trouwens deze week.
Ja.
Die heeft daar schroeft Lotus zelf een supercharger op. Op 3.5 V6 in die Emira.
En op die dat blok in die Yaris ook. En dat was dus eigenlijk een soort, ja, een hele exclusieve oplage om te kijken wat was. Nou, die is heel goed ontvangen. En prompt kwamen ze vrij snel daarna met de Yaris GR.
Ja.
En die was nog veel wilder.
Ja.
En dat is echt een auto van dat Toyota dat.
Ze hebben nu ook
maakt.
De motor in de Corolla GR Corolla gehangen.
Maar die komt helaas niet naar hier. Komt. Ja. Nee, dan gaan we weer. Komt niet naar Nederland tegen BPM. Ja. Maar dat is Toyota dan laat wakker geworden. Dus op het moment dat de Nederland stopt met hot hatches vanwege de BPM, heeft Toyota ineens hele leuke auto's.
Ja.
Zo voelt het een beetje.
Ja.
En wat hadden ze dan die eerder kunnen doen, hè, met hun slagkracht?
Ja, ze hebben wel eens in de jaren 80 ook wel een Corolla GTI gehad, hoor.
Ja.
Dat is een 1.6 16 klepper. Dat was ook wel een aardige auto, volgens mij.
Ja, maar die won geen testen, denk ik.
Nee.
Hey, en dan is daar ineens een heel nieuw merk die als een kanon binnenkwam. Ja. Dat is een Hyundai, die ineens kwam met de i30N.
Ja, de eerste keer weet je niet wat je meemaakt. Nee. Dat is zo'n ding uit. Hé, is dit van Hyundai?
Ja.
En dat is wel bijzonder eigenlijk, want misschien had je het eerder bij Kia verwacht.
Ja, een soort sportievere merk van de twee.
Ja.
En dan, die hadden Stinger al natuurlijk.
Ja, ja. Maar daar hebben ze even een statement mee gemaakt met die Bierman, was dat, hè? Van
ze hebben Albert Bierman, zo'n Duitser, bij BMW M weggekocht. Die heeft daar jaren de leiding gegeven. Nou, dan weet je wel een beetje hoe je auto's moet maken.
Ja, maar ja, de i30N is na de facelift volgens mij niet meer teruggekomen in Nederland. Maar dat was wel een fantastische auto.
Ja. Voor mij is je officieel nog wel leefbaar, hoor.
Ik zie ze wel zo op Duits kenteken. Als Duitsers het ook rijden, dat is ook
je
wel,
ziet ze rondom de Nürburgring heel veel.
Ja.
Ze worden ook verhuurd daar, maar je ziet ook eigenaren.
Ja, ze hebben daar ook dat ontwikkelingscentrum. Ja. Daar ben ik nog wel eens geweest, een jaar of 7 geleden.
En er is ook een hele goede nieuwe i20N nu.
Ja,
en
niet van Nederland.
Overal, dat lees je ook in de Engelse bladen en zo. Dat is gewoon, kan gewoon op tegen de Fiesta ST. Nou, dat zegt wel wat. Maar in Nederland wordt die niet verkocht vanwege de prijs.
Nee.
En dat is dan toch jammer, hè? Want ik ben wel heel benieuwd naar die auto, hoor.
Ja.
Kijk, Marco plan eigenlijk moet een keer naar een leuk verhaal van GTO of zo. Dat we een keer naar België gaan. Daar een paar auto's rijden die dan wel leefbaar zijn, maar niet in Nederland.
Dat is ook interessant voor onze Belgische lezer.
Ja.
Toch? GTO wordt ook in België verkocht.
Om een beetje kijken wat wij allemaal in Nederland allemaal moeten missen of zo. Zoiets. Want ik ben aan die auto heel nieuwsgierig. Omdat dat echt het ouderwetse bezig met hot hatch gevoel heeft.
Ja.
Het plan was al om een dubbel aflevering van te maken. Dus we gaan over 2 weken gewoon lekker verder met de merken die we nog moeten behandelen. Maar voor nu wil ik even door naar onze vaste rubrieken. Op de to-drive list noemen we natuurlijk de auto's die we graag een keer zouden rijden. Maar wat ondanks ons vak nog nooit gelukt is. En als gast zijn alle rubrieken voor jou. Dus als eerste de vraag aan jou. Welke auto staat nog op jouw to-do-lijstje?
De Lotus Esprit. En die is gisteren door mijn vingers geglipt.
Alweer?
Ik zou de Esprit Turbo gaan rijden. Van Colin Chapman.
Okay.
Die had in 81 een Esprit Turbo met van die stickers op de zijkant en zo. En had wel wat aanpassingen aan laten doen. En daar zouden we dus mee gaan rijden. Want ik was bij Lotus deze week voor de e-mirror. En mocht ook even met de Esprit Turbo van Colin Chapman, van de Lotus oprichter, rijden. Maar ja, die ging niet door. Want vorige week was er een Frans magazine, die had er ook mee gereden. En de remmen die hadden dat niet overleefd. Dus dat was wel jammer, want ik was daar de eerste, heb ik om die auto ook gestaan van en morgen rijden. En net voor het rijden ging het toch niet door.
Ja.
Dus die Lotus Esprit is wel een gaaf auto, want ook, ik vind die Esprit ook wel leuk vanwege al zijn optredens in films. Basic Instinct. Ken je die scène van Basic Instinct?
Ja.
Dat ze over die gave strandweg rijden met twee Lotus Esprits achter elkaar, bedoel ik dan. Hè? Niet die Sharon Stone, dat soort stoel zit.
Nee, met die auto's natuurlijk de bekendste scène uit
Basic Instinct. Cindy Crawford reed ermee in Pretty Woman, zag ik laatst nog. Nou, natuurlijk 007
met Esprits. Dat wou ik zeggen, Spy Who Loved Me, in ieder geval van ons duikboot.
Ja.
En daarna explodeerde die in For Your Eyes Only.
Nou, ik vind zo'n Esprit ook wel gaaf. Weet je, die had je eerst dan met een 2x2 viercilinder, later ook was het een viercilinder turbo. En op het laatst hebben ze daar gewoon nog een V8 in gehangen, weet je.
Ja.
En die
Esprit, zo'n auto,
die zou ik toch wel willen rijden. En omdat het van de week niet doorging op het laatste moment, heb ik hem toch wel aan dit lijstje gezet.
Ja.
Van ja, die zou ik nog eens willen rijden.
Nee, snap ik. Nou ja, je weet een keer van Autoweek Classic. Het is wel iets lastiger dan een gemiddelde auto. Maar dit is eigenlijk jouw moment geweest dan. Dan ben je een keer bij Lotus te gast. En dan, ik wil eigenlijk straks vragen, maar dan vraag ik nu meteen. Hoe was het bij Lotus? Want jij ging daar rijden met hun laatste sportwagen op benzine.
Ja, Emira. Emira in het Nederlands. Was wel leuk. Ik vond het vooral indrukwekkend vanwege de plannen die ze hebben. Dit wordt, even kijken, we zijn het vooraf aan het opnemen. 25 juli mag ik zeggen hoe het rijdt, die Emira. Maar ook, er komt ook nog een video van hoor, dus ik zal nu niet op het rijden ingaan. Maar we kregen daar dus een rondleiding in de nieuwe fabriek. Nou, dat heeft echt een professionele stap gemaakt hoor, voor die Emira. Alle oude zooi eruit. En, het is nu een tussenvorm zeg maar, van het oude Lotus en echt een moderne grote volumefabrikant. Daar zit het nu tussen.
Okay.
Het is nog wel deels handwerk, weet je wel, die Emira. Maar ook wel veel robots erbij gekomen nu. Maar ik ben ook in een halletje wezen kijken waar dus die Evija Hypercar van Lotus wordt gemaakt.
Precies. 2000 pk. Ja, beetje Rivian-achtig.
Ja, qua uiterlijk is eigenlijk die Emira het kleine broertje van die Evija. En de sportauto's die zullen altijd in Heffel in Engeland gebouwd blijven worden.
Ja.
Maar er waren dus al 5 van die auto's echt in aanbouw. En waar we mochten gewoon tussen lopen. Mocht niet te dichtbij komen vanwege alle elektriciteit en zo, weet je. Maar dan wordt het opeens concreet, hè. Want we hebben natuurlijk in 2010 een keer bij Lotus op de Salon van Parijs een hele hal met allemaal concepts gezien waar nooit iets van terecht is gekomen.
Nee.
En nu onlangs weer die plannen. Maar dan wordt het opeens concreet. En ik heb ook die Lotus Elettra nog een keer gezien, waar Joas laatst geweest is voor een video een paar maanden geleden.
Ja.
SUV. Ja, dit wordt echt een hele grote shock natuurlijk voor Lotus. Hè? En een SUV en elektrisch. Maar ja, de toekomst wordt elektrisch bij hun.
Ja, ze moeten mee.
Die Emira is de laatste met verbrandingsmotor.
Ja.
Maar dus die, die gaan in China gebouwd worden, die lifestyle auto's.
Nou ja, het is de Lotus auto onder Geely, hè?
Ja,
dus
ja.
Dus net als Volvo en Polestar en zo.
En ik heb er op zich wel vertrouwen in. Want Geely doet echt goede dingen met hun merken. Kijk naar Polestar, hè?
Ja.
De eerste twee waren natuurlijk concepts nog van Volvo, maar wat ze laatst al onthuld hebben...
Ja, ziet er goed uit.
Dat ziet er goed uit.
Het zijn op zich wel goede auto's.
Ja, en Volvo kan ook heel erg Volvo zijn onder Geely. Dus ik hoop echt dat Lotus nog heel erg Lotus kan zijn onder Geely.
Ja.
Aan de andere kant moet je natuurlijk wel... Ja, ze gaan natuurlijk wel met iets heel nieuws komen wat nog nooit bij Lotus is geweest.
Ja. Nee, je gaat ook niet oude Elise-rijders... Je moet een compleet nieuwe klantenkring aanboren. Want een oude Elise-rijder gaat het toch niet doen.
Ja, kijk, en dan kun je toch nog een beetje op naam, hè?
Ja.
De Heritage NSMG van Lotus.
In China, hè?
Ja, want over de Heritage gesproken. Ik ben ook bij Lotus Classic binnen geweest. En daar zit de zoon van Colin Chapman. Zat daar gewoon achter een bureautje.
Oh ja.
Clive.
Hello.
Ja, echt een heel bescheiden man. Denk je, oh, is een boekhouder of zo, weet je wel. Bleek dus die zoon van Colin Chapman te zijn. En dat was zo gaaf. Daar hebben ze dus die oude Formule 1 bolides uit die roemruchte jaren van Senna, van Andretti, van Jim Clark en zo. En daar stond je dan tussen. Het rook ook een beetje naar benzine daar. Maar dan hebben ze dus gewoon, trok hij een la open, die man die ons rondleidde. En die had hij gewoon van alle Grand Prix's, hebben ze gewoon nog de mappen met aantekeningen.
Oh, ja.
En dan zeg je, zo laat naar buiten. Grand Prix van Spa-Francorchamps 1988. Het was een Japanse rijder ook bij, geloof ik. En Nelson Piquet.
Oh, ja.
Nelson, geen remdruk, die tijd. Al die aantekeningen hebben ze gewoon daar nog.
Bizar.
En ook nog alle tekeningen van al die race-outs die ze ooit gemaakt hebben. Dus dan zijn dat nu eigenaren van zo'n ding. Ja, ik heb dat en dat. En ik moet dat en dat onderdeel eigenlijk opnieuw hebben of namaken. Nou, dan laten ze halen ze uit een map die tekening.
Bizar, joh.
Gaaf, hè?
Ja.
Dus dat vond ik wel heel leuk.
Dat het nog bestaat, hè, op zo'n manier.
Ja, maar ook dat het Heffel, dat moet wel echt...
Die zijn blij dat Geely natuurlijk geld in heeft gepompt.
Ja.
Alles is gewoon klaar. Was
daarom.
Loods,
ja. Want Geely is eigenaar samen met Etica. Etica is nog een Maleisisch investeringsgroep.
Ja.
Vroeger was het natuurlijk ook van Proton, hè. Proton is trouwens ook weer van Geely, hè.
Ja.
Dus wel bijzonder. Ja, en dat valt op zijn plek. En ik reed dan ook met die Emira op die weggetjes rondom Heffel en Norwich. En dat was in East Anglia. Ja, daar is het merk echt nog groot, hè? Allemaal duimpjes en kinderen klappen. En, dat was zo grappig,
Dat zie je in Nederland ook niet, hè?
Nee, dat was zo grappig. We stonden aan de kust foto's te maken.
Ja.
Allemaal Engelsen, zo duimpje omhoog. Komt 1 auto aan. Nederlands kenteken. Ga van die weg af, bij die auto's weg. Zo Nederlands, hoe Nederlands kun je zijn?
Ja.
Ik schaamde me gewoon voor onze landgenoot die ik daar tegenkwam. Ik was met een Engels, de Engelse mensen van Lotus. Ik was daar met een Franse journalist en een Spaanse journalist. Ik zeg, dit is nou die typische Nederlandse autohaat. Twee van die gasten van 60 heel boos kijken zo.
Ja.
Terwijl wij gewoon om die auto's heen stonden foto's te maken.
Ja, jammer hè. Ja. Ja, dat zegt genoeg. Ik zei ook over de Lotus Evora toen ik maar weer 10 jaar geleden inmiddels reed van Evora S. We verdienen deze auto in Nederland niet.
Ja.
Want we hebben de wegen niet voor.
Nee,
en de twee wegen waar het kan, dan word je weggejaagd met hooivorken en zo. Dus dat is onze leidensweg.
Ja.
Hey, als we het toch over lijn hebben, gaan we even door. Wat is jouw tegenvaller?
De Alfa Brera. Die auto was natuurlijk gebaseerd op de Alfa 149, die al aan de zware kant was. Brera vond ik zo tegenvallen. Ja, 159, ja. En die Brera, ik vond hem ook Ja, vond ik hem mooi? Nou, niet zo. Want ik vond de Alfa GT niet alleen mooier. De Alfa GT reed ook veel beter. En die, weet je wat ook heel slecht was voor die Brera? Ik vond de 2.4 JTD, de 5-cilinder diesel, de fijnste versie. Omdat die 3.2 V6 zo tegenviel naar die 3.2 die in die GTA zaten.
Ja,
was een andere motor.
Ja.
Was een GM-basis.
Ja.
En die 156 GTA en die 147 GTA hadden nog echt die boost zo, weet je
ja,
wel?
Die lag ook in Alfa GT.
Ja, in de GT. Ja. Dat, die GT was... GT was gewoon een veel fijnere, leukere auto dan die Brera.
Ja, nou, het is grappig. Ik ben helemaal met je eens. Want ik heb hem voor mij een week of 5 geleden zelf genoemd als tegenvaller ook. De V6, de vroegmarker nog, heb je dan andere motoren gereden? Nee. Dus kijk naar jou, dat viel eigenlijk net zo tegen.
Ja, en, ja op laatst had je toen een 2.0 JTS. Die ging dan nog wel aardig.
Ja, maar hij was inderdaad... ik vond hem wel mooi overigens, om te zien. Echt wel een spectaculaire auto. Maar dat was een autootje na 2 kilometer. Ik denk, ja, wat is dit voor flooding? En daarna die GT inderdaad. Ze zijn zelfs tegelijk nog verkocht.
Ja.
En die GT, dat reed echt 10 keer zo goed. Dat was echt echt andere klasse. En dat zo kon je goed zien hoe GM echt Alfa bijna helemaal verpest heeft. Hè, in die tijd. Dat is echt dodelijk.
Ja. GM heeft ook nog Lotus gehad, hè?
Ja. Oh,
maar
ja,
hebben we hebben wel de Lotus Omega aan te danken.
Oh, vandaar natuurlijk met Opel. Die link.
Ja, en wat denk je van de Speedster? Speedster was natuurlijk eigenlijk een Lotus.
Ja, natuurlijk.
En de 2.2 blok, dat zeiden ze van de week tegen mij. 2.2 147 pk motor. Dat is eigenlijk door Lotus ook ontwikkeld. Want je hebt ook Lotus Engineering. En die Speedster 2.2, dat was een 147 pk motor.
Ja.
Die dus ook zeg maar gewoon in Astra en Zafira zat. Ja. En in weet ik veel Vectra.
En laat ik die Speedster Turbo nog.
En die Speedster Turbo, die 2 liter turbo van de Speedster Turbo, die is ook weer in de Lotus Europa gekomen.
Het mooiste vind ik dan als je die Speedster ziet, dat de meeste eigenaar dan de Opel logos afgehaald.
Ja, of een Vauxhall logo op. Hè? Dat zie je dan ook.
Dat is dan net cooler. Ja. En die Speedster daarna, dat was gewoon een Pontiac Solstice natuurlijk.
Ja, dat was echt
ook Amerikaans goed. Ja. Nee, helemaal over eens, Alfa Brera. Ja. Vooral niet kopen. Hey, en dan om even positief te eindigen. Welk model vind jij dat structureel wordt onderschat door mensen?
De Honda Jazz. Die heeft echt een bejaardenimago.
Ja.
Maar het ding is eigenlijk wel heel erg goed.
Ja, alles klopt, hè?
Ja.
Ja. Hoeveelheid ruimte, onderstel,
eigenlijk geldt bijna wel voor elke Honda.
Wist jij dat? Misschien heeft hij inmiddels weggedaan, maar we hebben onze hoofd van onze eindredactie. Die heeft echt voor mij 20 jaar lang Honda Jazz gereden.
Ja.
Moest je iedere 5 jaar nieuwe lease auto en dan weer een nieuwe Honda Jazz.
Ik vind dat eigenlijk een veel te goede auto voor hem.
Ja. Nou, hij was wel echt vertegenwoordiger van die auto, want hij is heel trots op. Ja. Hij heeft hem 2 keer, dus 10 jaar lang, gewoon dezelfde Honda Jazz gereden. Toen wisselde hij in voor een nieuwe van gewoon dezelfde generatie.
Ja.
En daarna nam hij dan de Jazz Hybrid. Ja. Die komt toen net
en
uit.
En wat rijdt Freek nu?
Ja.
Een Renault Zoe.
Ja.
Ja,
even wat andere, ander type auto. hartstikke leuk. Nou, dat was het voor deze week. We gaan dus over 2 weken gewoon verder. Want we hebben natuurlijk nog een hoop merken die we moeten behandelen. Die hele goede hot hatches hebben gemaakt. Om zo'n manier de hete zomer door te komen. Heb jij voor nu nog een vraag voor de luisteraar? Iets wat je graag in de comments terug wil zien? Lange stilte?
Ja, het is een hele lange stilte, ja. Ik had het goed voorbereid, maar ik ben het even helemaal kwijt.
Oké. Nou, ik ga gewoon doen. Ik wil even weten, want kijk, als jouw hot hatch niet genoemd is, wees niet bang, we gaan over 2 weken door. Maar strooi vooral even met je eigen hot hatch ervaring. Heb jij er ooit een durven kopen en hoe was dat?
Ja, ik zou wel van iemand willen weten hoe speciaal een Clio Williams is. Want dat is wel echt een auto die ik echt heel erg mis. Die heb ik eerder al een keer genoemd in deze
Op de to-drive list, ja.
Leg mij uit waarom ik echt nog een keer een Clio Williams moet gaan rijden.
Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Dus laat even weten in de comments. En als je de podcast luistert, niet via de website, dus noods, dan mag het per mail. Clio Williams, deel even jouw ervaringen. Dank iedereen voor het luisteren. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Zowel in tekst als met 5 sterren. En tot over 2 weken. Dan gaan we samen hier met Stefan door met onze Hot Hatch Zomer. Dag!
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.